Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Tony Media. Welkom bij Hou je vastgoed, de nummer 1 vastgoedpodcast van Nederland, waarin ik, Sander Schimmel, ben ik samen met mijn altijd vrolijke sidekick Maarten de Gruyter een gast ontvang uit de wondere wereld van de stenen schuiverij.
Onze woningmarkt trekt zich helemaal niets aan van de coronacrisis.
Jonge huizenkopers proberen massaal de overdracht van hun koopwoning uit te stellen.
Een paar van die vastgoed waaronder gesproken. Ze staan op met die pandjes, ze gaan hem in het bed.
Ja, welkom allemaal jullie op de tribune, want we hebben een soort van tribune in de winkel van Atelier Munro. Welkom ook aan jou, Maarten.
Dankjewel.
We zijn helemaal in het nieuw. Ja. Wat, vertel even aan de mensen die jou niet kunnen zien. Dat is eigenlijk iedereen die nu luistert. Ja, wat heb jij aan?
Nou, ik heb een mooi, ja, een beetje lichtblauwig pak heb ik aan.
En... Baudetblauw noemde ik het.
Ja, ja, Baudetblauw.
Ja, die heeft vaak blauw.
Ja, toch om een beetje. Ja, ik wilde jou een beetje scherp
krijgen. Je wil mij opjagen, ja.
Opjagen. Snap. Ja. En jij hebt een beetje aristocratisch donkerblauw aan.
Anders.
Kan het ook anders? Ja. Het past, ja, het is weer past bij onze persoonlijkheden.
Ja. Nou, het is een heerlijk stofje. Je moet wel echt onze gastheer compliment geven. Ja. Ik heb nog nooit zo lekker in mijn eigen vel gezeten, lieve mensen van Atelier Munro. Onze gast, ben je ook in het nieuw? Nee, gewoon een oud kloffie.
Nou, het is wel allemaal van Bastiaan. Dus,
Oh, het is allemaal van Bastiaan? Ja, dat zou een soort oude broer van mij kunnen zijn, inderdaad. Ja.
Zo'n geweven ding is hartstikke goed, want die verwassen niet. Joh. Dat is geweldig.
Okay. Adam Smit, jij bent architect. Ja. We gaan zo uitgebreid met jou spreken, maar ik wil eerst nog even naar mijn goede vriend Maarten, want die komt net van Hugo de Jonge.
Ja, ik heb vandaag geluncht met Hugo de Jonge. En interessant, het komt een beetje uit. Ik ben nog net lid van het CDA.
Ja.
Een beetje op het randje zit ik nog.
Een kritische aandeelhouder ben jij, hè?
Ja, extreem kritische aandeelhouder. Maar ik krijg mijn aandelen niet verkocht.
Activistische aandeelhouder.
Precies. En hij had mij benaderd op een gegeven moment om een keer te komen lunchen en het over de woningmarkt te hebben.
Ja.
En toen appte ik hem wel terug. Van ik zei, joh. Dat vind ik hartstikke leuk, dankjewel. Ik ben vereerd. Alleen...
Hoe vaak geeft die man zijn telefoonnummer? Siewert kan hem gewoon appen, jij kan hem appen.
Nou ja.
Wat is dat voor?
Waarom vergelijk je me? Je hebt me nu binnen.
Nou ja, dus blijkbaar iedereen is aan het...
En met Siewert.
Nou ja, iedereen is aan het appen met Hugo de Jonge.
Ja,
ik zie dat.
Ja, dat doet patroon. Ja, is ook een raar patroon. Is ook een beetje een raar patroon. In ieder geval, hij appte mij dus. En toen heb ik wel gezegd, ik ben vereerd. Ik kom er graag mijn ongezouten mening geven. Hmm. Maar ik wil wel eerlijk zijn dat ik in de coronatijd... was ik nog niet echt fan van jou... van het beleid, wat door jou werd uitgevoerd. En dat heb ik ook op de radio en ik denk hier ook wel eens gezegd. En heb ik ook veel over geschreven.
Ja, tot vervelens toe.
Tot vervelens toe. Ja, maar dat is de kracht van de herhaling. En vervolgens kreeg ik een heel sportief appje terug met zoiets in de string van... als ik niet tegen zou kunnen dat mensen die met me eens zouden zijn... dan heb ik verkeerde vak gekozen. Ik denk dat hij daadwerkelijk nog nooit iets van mij gelezen heeft. En... ik heb namelijk in die tijd had ik al een keer, stond er 2 weken daarvoor een stukje online waarin ik zei, naar aanleiding van die appjes, dat ik zei dat hij als minister van Wonen totaal onhoudbaar was en moest opstappen. Maar ja, dat is allemaal niet teruggekeken, dus nee. Dat was heel goed. Maar dus dat is het voorwerk was dat en ik ben er vandaag geweest en het was een hele reëel verhaal. Hij zei dat hij ook inderdaad, we hadden het nog even net over, hij had jou ook ontvangen een paar weken geleden.
Ja, hij is blijkbaar luisteraar van deze podcast, want het is wel een patroon dat hij eerst mij vraagt en dan jou.
Of ja, je had je eigenlijk aangemeld. Je had zelf geappt.
Nou, hij had mij geappt. Ja. En maar zo, ja, ik denk toch dat ze nog proberen mij als sponsor nog binnen de partij misschien te houden.
Oh,
dat
ja, zou ook kunnen. Gewoon de partijsponsor.
Ja, ik heb mijn zendtijd gekocht misschien.
Maar wat vond je van hem?
Ja, ik kende hem al uiteraard.
Ja.
Dus,
maar beter nog, wat vind je van zijn plannen?
Ja, zijn plannen zijn natuurlijk hoofdzakelijk
met
kut.
Name de... Oké.
Okay. Ja, maar ja, dus eigenlijk wat natuurlijk... Het verhaal is vrij simpel en daar luistert hij ook wel naar. Is dat als ik kan vanuit mezelf kijken als ontwikkelaar... is het eigenlijk aan de kostenkant is het niet meer rond te rekenen. Nou, en als wij dus nu op dit moment zijn een heleboel projecten door het land heen... van ontwikkelaar die niet doorgaan. Wij doen ons uiterste best om nog... iets voor elkaar te krijgen uiteindelijk... met alle partijen die involved zijn. En als je die kostenkant dus probeert te drukken... en op hetzelfde moment gaat de overheid de opbrengstenkant drukken... ja, dan versnel je natuurlijk wel dat hele infarct. Daar gaat het mij om. Dus even nog los van... ben ik het een van de regulering? Nee, maar even los daarvan... is het ook nog de timing is erg slecht. En dat zie je dus natuurlijk typisch de overheid. Die zitten altijd 1, 2, 3 jaar... Ja. lopen die erachteraan. Ik zei ook tegen hem... hij keek verwonderlijk dat ik zei... dat wij en ook mijn concurrent op dit moment... bijvoorbeeld niet allemaal mensen aan het aannemen zijn. En dan kreeg ik, ja, maar die begreep dat helemaal niet. Ik zei, jullie zitten weer helemaal achteraan. Het gaat bijna dadelijk komen dat je juist weer moet gaan stimuleren. En wat jullie nu doen is eigenlijk het helemaal afremmen, ja. Onbedoeld. Ja. Hij is daar nog wel mee aan het worstelen. En het is ook niet zo dat hij al helemaal dat het al helemaal voor hem is uitgemaakt. Want wat hij ook zegt, hij gelooft dat het bouwen van extra woningen, dat is de eindoplossing. Dat is de oplossing. En hij staat er ook voor open om te luisteren naar het feit dat, ja, ik wil ook niet de beleggers... wegjagen, zodat er geen woning meer wordt.
Dus het was een constructief gesprek.
Zeker. En hij heeft dus er zijn nu 3 pilots waarin hij met eindbeleggers aan het kijken is. Gaat het wel of niet lukken? Hè? Ja. En daar wil hij zijn beleid.
Maar het is toch eigenlijk het pleit wel voor minister dat hij zo breed zich wil informeren en gesprekken met gewone burgers zoals jij en ik voert.
Ja, nou, met jou vind ik dan, weet je, dan word ik toch een beetje bang als hij met jou gesprekken gaat voeren.
Hoezo?
Nou, daar wordt het nog meer gereguleerd. Dat wordt natuurlijk één groot socialistisch walhalla.
Helemaal niet. Ik heb vooral gehamerd dat er mooie dingen gebouwd moeten worden. Dat vind ik het belangrijkste. Minder dozen en zo. En daar komt onze gast bij kijken, want die moet mooie dingen ontwerpen. Adam, je bent architect.
Ja.
Waar heb je gestudeerd?
In Londen, aan de University College Londen. De Bartlett School of Architecture en in TU Delft, de eerste 3 jaar.
Ja, zo'n ouderwetse Delft-Rik.
Nou ja, ja.
Ja, jij bent terechtgekomen in een kantoor met Joris Deur. Dat was waarschijnlijk niet vanaf de start. Je hebt allemaal meters gemaakt buiten Joris.
Ja, ik ben in Londen afgestudeerd. En op dat moment was Engeland natuurlijk nog deel van de Europese Unie. Dus,
goeie oude tijd.
Ja, je moest daar nog werkervaring op doen om architect te worden. Dus ik kwam daar uit school. En in Londen was op dat moment in 1999... was volledige werkgelegenheid, dus dat was voor architecten. Dus de boom groeide absoluut tot in de hemel.
Goud,
dus het was meer een kwestie van waar kon je terecht? Kon je bij Foster aan de slag of bij Rogers of bij Camp Patterson Fox of bij Skidmore of bij nogal veel, veel gavere kleinere boutique-clubs.
Ja.
En daar moest je dan meters maken, daar moest je dan examen doen. Dat heette dan de Part 3 en dan was je dan... architect. En dan, op het moment dat je een architect was, dan mocht je ook binnen de EU gewoon standplaats, zeg maar, veranderen en je inschrijven in een ander land. Okay. Dus dat was voor mij natuurlijk belangrijk, dat je dan in Nederland gewoon geregistreerd kon zijn.
Ja.
En toen ik daar goed en wel mee klaar was...
Iets
toen,
dichter bij de microfoon, ja. Het voelt een beetje ongemakkelijk als je dit niet gewend bent, maar eet hem op!
Ja. Dus toen dat goed en wel op stoom was, toen... zocht Joris eigenlijk een compaan om in het bedrijf hem te helpen. Eerst nog gewoon als architect en dan op lange termijn misschien als partner. En toen via een vriendin kwam hij met mij in contact. En toen bleek ik al sinds 1999, hij is in 2002 met het kantoor gefuseerd van Peter de Klerk Subli. En toen hij dat op kantoor liet vallen, toen bleek ze al sinds 1999 met mij te werken. Want ik werkte bij Skidmore, Owings & Merrill. En wij hadden samen een project gedaan in Sloterdijk.
Ze dachten dat je een Brit was, omdat je Adam Smith heet.
Ja, daar kom je ook nooit meer vanaf. Nee. Dus dan kom je terug en dan zeggen mensen... hoe lang woon je al in Nederland?
Ja.
Nederland Adam is best Smith. Goed voor een Engelse man.
Dat is
zo,
een dat bekende econoom, Adam Smith.
Ja, ja. Zeker. Dus ging ik een pakketje ophalen in Engeland en toen zei die man achter het loket... grote donkere man, die zegt... Are you the famous economist?
Yes, 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 I am.
Ja, dus,
Welk gebouw was het in Sloterdijk?
UWV, hoofdkantoor, waar toen dat kleine relletje was over twee toiletkerntjes, ja. Waar het Filetto Rosso, wat Genus standaard deed, vervangen werd door een ander marmer. En dat hadden ze beter niet kunnen doen.
Wat was dat voor relletje?
Het probleem van de UWV is natuurlijk premiegeld. Dus dat is geld wat buiten de overheid eigenlijk blijft.
Ja.
En iemand vond dat niet mooi, die afwerking. Dus die had een klein beetje te veel geld uitgegeven. Meneer Jouwstra, meen ik, dat net iets te veel geld uitgegeven aan de inrichting van die verdieping. Overigens zat die meneer in die hele operatie.
Dus de werk, waar je heen gaat als je werkloos bent om je uitkering te krijgen, daar waren gouden kranen. Ja. En,
nou, die man had eigenlijk van 60 vestigingen, had hij er 10 gemaakt, had geloof ik 200 miljoen bespaard. Maar dit had hem natuurlijk.
Dat is eigenlijk een goede motivatie dat de UWV er fantastisch uitziet. Dat je denkt, ja, ik moet toch weer aan het werk, want anders.
Maar die verdieping kwam niet. Dat was zijn eigen, was alleen zijn eigen.
Dat was alleen zijn eigen. Gewone mensen. Ah ja, oké. En je kwam met Joris in een soort tweemanschap?
Nee, ik was aanvankelijk daar gewoon architect achter in de studio. En in 2009 ben ik mede-directeur geworden. En nu zijn we samen 50 partners in het bedrijf. Ja.
Ja. Ik heb Joris een paar keer ontmoet in mijn quotetijd en jij kent hem vast goed.
Zeker.
Is een uitgesproken man, vaak op feestjes te vinden, hè, Monaco, Formule 1, dat soort dingen. En jij vertelde net in het voorgesprek dat jij eigenlijk een soort van yang bent, waar hij ying is. Een soort van complementair zijn jullie aan elkaar. Jij bent, je hebt een andere.
Ja, jullie dachten, ik doe het eerst met mij, dan kun je een beetje wennen. En dan
precies, we doen eerst yang en dan krijgen we yin. Kun jij die dynamiek omschrijven tussen jou en Joris?
het is eigenlijk water en grond mengen of zo. Je moet gewoon veel mengen.
Ik
en dan op een met
het is
best ingewikkeld.
Het is modder. Dat is
water en lucht. Je moet veel mengen. En dan, de stijlverschillen zijn enorm. Maar in de basis, ook misschien vanuit onze achtergrond. Hij heeft natuurlijk in Chicago gewerkt voor het Helmut Jahn. Die recent helaas in een ongeluk overleden is. Mm-hmm. Die wilde daar ook. Heeft natuurlijk ook gesnuffeld aan de grote corporate architecture. En hem dat ook. Het fascineert hem natuurlijk. Ik heb dat natuurlijk in Londen gedaan. Tegelijkertijd, de stijlverschillen zijn wel groot. Maar ja.
Maar stijlverschillen, maar ook ideeën over hoe een stad er moet uitzien, bijvoorbeeld? Want
nee, helemaal niet. Nee. Dus zeg maar, in de basis zijn we het over heel veel thema's wel eens. Dat is ook wel. Dat houd je natuurlijk als.
Dat is wel zo fijn als je met elkaar moet.
Dat is ook wel nodig, ja.
Kan ik jullie een Amsterdams kantoor noemen?
Ja. Ja. Heeft ook vanuit Amstelveen weer. Echt weer teruggebracht naar Amsterdam. Dat zijn natuurlijk in 1954 begonnen op de Keizersgracht. Met Piet Zandstra. En dat is uiteindelijk met allemaal nevenvestigingen. Want vroeger had je natuurlijk honderden mensen nodig om het werk te doen wat we nu met 20 man doen. Zijn we terug naar de Schinkel gegaan. Meest Rotterdam.
Want even voor de luisteraar, bekende projecten van jullie. De omval, Staten, hè, dat ding op de hoek daar bij de Amstel. Flat Iron ding.
Frans
ik heb daar nog
Daan.
Eens een paar keer gemene dingen over geschreven in mijn quota. Daar kom ik straks nog wel op. De Moermansk 400, daar heb ik nog gewerkt. Met quote zaten we daar een tijdje.
Heb je ons met GNS gedaan.
De Base, dus het zijn eigenlijk allemaal.
Base Deen, Schiphol. Schiphol.
Wat is de rode lijn? Hoe zou je het omschrijven? Wat is jullie core business?
Nou ja, die verschuift natuurlijk in de tijd. Hè. We waren een tijdje natuurlijk hotel-experts. Ik mocht alleen maar hotels doen. Dat mag nu weer even niet meer in Amsterdam. En op dit moment is er natuurlijk ontzettend veel geld in de markt voor grote appartementengebouwen.
Ja,
maar dus we doen het liefst af en toe een kantoortje.
Kantoortje?
Ja, kantoor is
jullie eigen kantoor hebben jullie zelf ontwikkeld.
Ja.
Maar dat vind ik een beetje flauw. Oh. Jullie zijn architect, ik ben ontwikkelaar. Dan moeten we niet door elkaar heen gaan.
Zeker niet.
Dan moet jij gaan. Jij moet gewoon gaan tekenen. Zo begint dat.
Ik moet gaan tekenen.
Ja.
Wij zien collega's inderdaad een hele grote broek aantrekken. Dit was natuurlijk echt ons eigen huis bouwen. En daar houden we het ook bij. Het is ook wel een traject waarin je natuurlijk gewoon immens respect voor zowel bouwers als ontwikkelaars. Als iedereen betrokken is bij de bouw.
Ik zou iedereen het keer moeten doen.
Absoluut, ja. Het mooie is dat je wel alles tegenkomt, ook op die 2000 meter. Dankjewel.
Ja.
Ben je er al geweest?
Ik ben er een keer geweest.
Okay.
Ja.
Hebben jullie wel eens zaken gedaan?
Nee, volgens mij niet.
We hebben gepitcht ooit op de Ringpark, volgens mij.
Ah ja.
Oei.
Waarom
niet gekozen, Maarten?
Daar ga
ik niet over.
Nee, jij staat op de golfbaan dan, als dat soort beslissingen worden genomen. Ja.
Nee, dit is wel een...
En we doen nu Nissan voor jullie.
Nissan.
Na jullie.
Na ons. Ja, nou, daar hebben we nog een klein dispuutje over gehad, ja.
Maar even, want je werd net helemaal vrolijk toen je zei kantoortjes. Wat is er zo leuk aan kantoren ontwerpen als architect?
Ja, er is in de kantoor is gewoon net iets meer vrijheid. Er kan net iets meer in de woningbouw. Moet je echt briljant zijn op de vierkante millimeter. Het is mooi om het af te wisselen.
Ja.
Hospitality is leuk omdat...
creativiteit staat gewoon hoger.
Ja. Ben ik toen niet met je? Ja. Ben ik niet met je? Maar nou ja, in meer in de zin dat woningen eigenlijk ja, een beetje wat je bouwt, dat wordt verkocht, zeg maar. En bij kantoren moet je toch echt beter je best doen om toch wel conceptmatig te denken met is het ontwerp toch, vind ik, nog belangrijker.
Ja, maar dat vinden wij geen.
Ja, nee, dat begrijp ik. Maar
dat is juist leuk.
Nee, maar daarom, maar ja, jij zegt ja. Van ja, dat het makkelijk, maar ik vind het niet makkelijker.
Nee, niet meer. Maar het past ons meer misschien. We moeten een beetje wennen aan die appartementen. Want als je eigenlijk in de U-bouw gewend bent, dan denk je de eerste keer, moet ik nou die meterkast en tijdens mijn schetsontwerpen allemaal op de goede plek hebben. Ja, dat is toch wel beter om dat te doen. Maar het is even wennen.
Ja, dat voelt als een beetje...
Als je de grote lijnen bent, dan denk je ja. Nou... Dus,
heb je een gebouw ontworpen waarvan je nu zegt van dat is eigenlijk ongelooflijk lelijk?
Wij hebben in Zuidoost hebben we een stuk getransformeerd van het oude boergebouw. De hoogbouw, dat is een hotel geworden. Dat is heel mooi geworden. In de laagbouw hebben we voor Praxis destijds het hoofdkantoor gemaakt. En de gevel is wat tegengevallen. En wij stonden daar met de mensen van Praxis. Want de binnenkant is echt super goed geworden. En die mensen aan Atrium en die waren zo blij met hun gebouw. Ja, we hadden toch een beetje pijn als buik van hoe de buitenkant geworden was. Dat was
die luiken het zo...
Dat was ook zo'n contrast. Dus ja. De mensen die erin zaten waren helemaal blij.
Maar dan kunnen ze het snel, als ze van de Praxis zijn, kunnen ze het snel zelf opknappen, toch?
Maar het was ook in die zin wel een les. Want
een paar vuren houten plankjes er tegenaan.
Nou ja, je gaat een project aan. Het was in feite het hergebruik van een bestaand casco.
Ja.
Maar er staat geen bordje naast, hè, want dit is een verbouwing.
Ja, ik las een wat oude interview van jou en Joris. Het was een beetje post-crisis. En jullie, was eigenlijk de tijd dat het net weer dat het weer goed ging eigenlijk. Dat er weer geld kwam en dat er gebouwd werd. En jullie waren enorm aan het klagen over de megalomane projecten die er toen weer waren. Met hoogbouw. En jullie eigenlijk boodschap was, in Nederland lopen we altijd een soort van achter de muziek aan. Dus als het geld er weer is, dan slaan we weer helemaal door in megalomane projecten. En als er crisis is, slaan we weer helemaal door in totaal stilvallen. In welke periode zitten we nu?
Ja, dat is wel verwarrend. Want je ziet natuurlijk dat aan de ene kant is natuurlijk totale hoogconjunctuur. Aan de andere kant is voor ons geen goede tijd. Want heel veel dingen staan natuurlijk gewoon op ijs. Dingen worden naar achter geschoven.
Ja, dat merken jullie al.
Ja, we zijn natuurlijk als de dood dat uiteindelijk... als iedereen dan maar toch per se wat wil maken... dat er uiteindelijk slechte dingen worden gemaakt. Dat die appartementen te klein worden. Dat de gevels er niet uitzien. Dat je over 20 jaar denkt, hoe hebben ze dat kunnen doen?
Ja.
Op zich wel opgelucht dat Hugo de jongen niet zo in de klauwen zit van Bouw in Nederland... dat hij maar weer die weilanden wil oprollen. Daar zijn we natuurlijk altijd bang voor.
Maar hij zei,
we zijn natuurlijk als de dood dat een soort van een makkelijke manier... het ventiel dat die naar die kant open gaat.
Ja, dus met weilanden oprollen bedoel je...
We waren laatst in Zuidoost. En dan zijn we met z'n allen daar met de gemeente... en met de Carranza's en met de... wij werken dan voor de familie Eitje.
Ja.
Met al die partijen bij elkaar... En iedereen loopt natuurlijk tegenaan dat zo'n project geen 4 jaar duurt... die een politicus in zijn hoofd heeft... maar dat het gewoon 7, 8 jaar duurt van initiatief tot oplevering... als je eigenlijk een vrij goed lopend proces hebt.
Ja.
En toen zeiden we ook tegen elkaar... ja, we moeten wel laten zien dat kan binnenstedelijk... want anders gaan ze hier aan de overkant natuurlijk in de groene schecht bouwen. Want dat is natuurlijk altijd... zijn er weer genoeg mensen bij de poorten om te roepen... dat het allemaal daar moet gebeuren, want...
Ja, maar het is weer tijd voor ons rubriekje. Het pareltje van de week. Ja. Jij hebt iets meegenomen.
Ik heb iets meegenomen. Het is iets anders dan normaal. Want we hebben het nu over een huurwoning.
Dus
het wordt moeilijker voor je. Ja. Om dat nou in te schatten, dat vind ik nog lastiger eigenlijk.
Ja, wij zijn natuurlijk kopers. Hè? Verwende,
wij zijn kopers.
Verwende kapitalistische mensen zijn wij.
Ja. Jij, vind ik. het is een vrijstaande woning.
Ja.
In het mooie Gemert.
Oh ja, is wel
de,
leuk.
De geboorte... Helmond Veghel, achter Veghel.
Oh, ja, ja. Ja.
Mm-hmm. De geboorteplaats van onze gast Harvey Otte.
Ja, van vorige week.
Van vorige week. Ik denk niet dat hij hem heeft ontworpen. Het is 285 vierkante meter wonen. Ziet er mooi fris uit.
Hoeveel meter zijn er?
285
vierkante. Oh, flink. Ja.
6 slaapkamers. Hoe ze die erin hebben gepropt, weet ik niet. Maar is gelukt. Ik zie een mooi bubbelbad. Hey.
Lekker.
Lekker mooi.
Ik hou wel van. Met de leeftijd ben ik meer spa ja? geïnteresseerd. Ja.
Ja, even kijken, de slaapkamer. Een perceel van iets minder dan 500 vierkante meter.
Oké. Okay.
Nou,
ik ga een gok doen. Het is Gemert. Het is natuurlijk echt wel ver weg
ja.
van de bewoonde wereld. Mensen zijn gezellig. Dat is dan weer een plus. Veel worstenbroodjes in de buurt.
Zeker.
2.500 euro in de maand.
Zo. Als ik dat ooit ga ontwikkelen, ga ik jou als huurder vragen. 1700 per maand.
1700?
Ja, en heb je een hele mooie woning.
Nou, ik zie ook de Amsterdamse kinderen op de achtergrond met open monden. Ja. Die betalen dat natuurlijk voor een bezemkast die je ergens in Oud-West...
1700 per maand.
1700 euro?
6 slaapkamers. En ja, dat bubbelbad, dat intrigeert me ook. Ja, goh, het
maar betaalbaar wonen, jongens. Waar hebben we het over in dit land? Ik ga gewoon lekker in Gemert wonen. Kast van huis.
Ja.
Oh, ik ga naar Gemert. Nou, dit pand verhuurt zichzelf. Dat was echt een no-brainer voor iedereen in de buurt van Gemert. Maar mocht je nou huizen in bezit hebben en denken van... nou, ik kan dat toch niet makkelijk verhuren. Ik wil daar professionals bij halen. Ga dan naar 123wonen.nl en vraag of zij dat voor jou kunnen verhuren. Want 123 Wonen heeft 31 lokale kantoren voor een snelle verhuur en centraal aangestuurd beheer. Financieel en technisch beheer is ook mogelijk. Al sinds 2009 is 123 Wonen het aanmerk in de verhuurmakelaardij. Dus ga snel naar 123wonen.nl.
Dat kunnen ze natuurlijk heel makkelijk gewoon... Ja.
Maar goed, voor jou als architect heb je dan af en toe een tegenstrijdig belang? Dat je denkt als goed burger met smaak en een soort van verantwoordelijkheidsgevoel, het moet daar. Terwijl je misschien ook wel gewoon lekker geld kan verdienen als er wel in dat groen gebouwd wordt.
Nee, daar kan helemaal niet aan te pas. Dat zijn allemaal 3D-woningen.
Oké, dus het is ook in jouw eigen belang als architect dat er juist in dat soort stedelijke omgevingen wordt gebouwd? Want dan ben jij nodig.
Ze hebben ons alleen maar nodig als het ingewikkeld is.
Precies. Dus als, als het complex is, dan ben jij niet nodig.
Nee, dat wordt inmiddels allemaal te
kort. Ben je ook niet bang dan dat nu, want daar heeft natuurlijk Hugo de Jonge wel over. Over veel prefab woningen neerzetten. Ik ben daar als de dood voor. Dat je daar hele wijken neer gaat zetten waar we over 15 jaar van zeggen van... dit is natuurlijk helemaal niet.
Ja, ik vind het ook als je in de kranten leest hoeveel partijen daarop inzetten qua investeringen. Vind ik bijzonder, want we hebben het eigenlijk alleen maar zien floppen. En mensen die met de hele fabriek klaar zitten. Ja. Maar als je natuurlijk 5, 6, 7 jaar moet wachten tot het die ontwikkeling van de grond komt. Ja, dat in die tussentijd...
Wij hoorden best wel alarmerende verhalen over investeringen in een soort van prefab fabrieken.
Ja, nee,
die nu al een sterke lobby hebben in Den Haag. Bij mensen als De Jonge natuurlijk. Die zeggen van ja, onze fabrieken zijn klaar. Wanneer gaan we die rommel van de band gooien?
Nou, en als je die producten ziet, dan denk je, nou, zijn we nou een rijk land of zijn we nou een arm land? We hebben voor Citizen M gewerkt. In Rotterdam hebben we Citizen M gebouwd.
Ja.
Die zaten natuurlijk aanvankelijk ook heel erg op dat geprefabriceerde idee. De weg is natuurlijk bezaaid met sinds Buckminster Fuller met dat soort ideeën. Dat deel van het concept is gewoon geflopt. En dat is helemaal niet erg, want het was een hartstikke goed idee. Dat zit snem, dus dat is uiteindelijk kon dat ook gewoon in situ gewoon verder.
Ja.
Maar
het is wel interessant, want wij hadden het hier in andere uitzendingen over met Harvey Otte. Het is natuurlijk niet voor niets dat de architecten met name dat prefab niet zo'n goed idee vinden.
Nou, maar, ja, maar ook niet.
Nee, ik ook niet. Maar
als ontwikkelaar. Maar is het dan ook niet zorgelijk dat als vanuit de bouwwereld natuurlijk ook mee wordt geroepen bouwen. Want iedereen heeft daar natuurlijk belang bij dat er lekker doorgebouwd wordt. Dat dan de reactie eigenlijk iets is wat jullie als bouwwereld helemaal niet willen. Namelijk troep bouwen.
Ja, natuurlijk. De angst is een beetje dat je natuurlijk, net zoals je net na de oorlog had. Toen had je natuurlijk enorm druk om te bouwen.
Ja.
Er staan natuurlijk hele wijken die we nu niet groen krijgen of niet duurzaam krijgen. Die eigenlijk gewoon natuurlijk
eigenlijk is die vraag voor jou. Vind je dat het huidige... eigenlijk het idee dat er een acuut probleem is. Hè, die 1 miljoen woningen die nu gebouwd moeten worden. Is ook een beetje een definitiekwestie. Maar dat getal kent inmiddels iedereen in Nederland. Dat ervoor zorgt dat er domme dingen gedaan worden nu.
Ja, maar goed, als de rente 10% omhoog gaat, dan is er helemaal geen woningnood meer. Dat is iedereen inderdaad, die getallen die verschuiven heel snel. Want in
2013
was er helemaal geen woningnood. En nu is er opeens acute woningnood.
Ja. Nou, er zitten ook wat jonge mensen hier in de zaal die vinden vast wel dat die woningnood is.
Nou ja, het is gewoon te duur. Maar als je natuurlijk, toen wij in Londen woonden, toen durfden we daar niks te kopen. Omdat we dachten, nou, die prijzen zijn hier nu zo absurd. Dan praat je over 2000.
Ja.
Dat kan alleen maar gaan instorten. Nou, had ik natuurlijk maar wat gekocht. Hè? Maar je dacht, ja, dan ga ik weg. Ja. Ik met een restschuld, dan stort die economie in. Dan storten die huizenprijzen in.
Ja.
En het is alleen maar omhoog gegaan. En in Nederland is het natuurlijk relatief dicht bij Amsterdam. Beginnen die prijzen al natuurlijk behoorlijk te dalen.
Ja.
Maar het een hoeft het ander ook niet uit te sluiten. Kijk, legalisering, of zo noemen ze dat dan in de bouw, dingen standaardiseren.
Legalisering, is dat een term?
Wel eens mensen over.
Echt waar?
Lego-blokjes worden. Dus
ja, ik met, echt wel een leuk woord.
Alleen het idee van dat je dan die woningen dan maar uit de fabriek komen en allemaal op elkaar gaat stapelen, dat is natuurlijk het verkeerde idee. Maar als je ziet hoe sommige mensen al met geprefabriceerd, met CLT werken, helemaal kat aangestuurd en dan wordt het op de bouwplaats in elkaar gezet, dat kan natuurlijk ook gewoon maatwerk zijn.
Nee, ja.
Dan zitten we op de goede plek hier.
Maar wat jou betreft, woningnood is dus relatief.
Ja, dat zie je, dat het relatief is. Kijk, ja. Er zijn een hoop mensen die natuurlijk een huis nodig hebben. Dat is onverlet.
Ja. Maar in Londen, waar jij woonde 20 jaar geleden, hoefden jonge mensen zich ook al niet in het hoofd te halen dat ze daar konden wonen. In Amsterdam hebben we natuurlijk jarenlang gedacht dat iedereen hier moet kunnen wonen. Maar we moeten misschien ook ten aan het idee dat het gewoon geen basisrecht is.
Ja, er is woningnood op de Herengracht natuurlijk inderdaad.
Ja.
Maar...
Nou, ik ga er binnenkort weg, want ik ben er klaar mee. Dus dan komt
er iets vrij. Waar hou je het om te verhuren?
Ik ga het niet verhuren, nee. Practice what you preach. Nee, dat zou
Maar je ziet ook dat uiteindelijk wat we verwachten van die gebouwen, ze worden ook alleen maar duurder.
Ja.
Het gaat ook niet meer goedkoper worden.
Ja.
Even los van energieprijzen.
Maar even, je zei dus, er zijn veel projecten al op ijs. Waarom stellen mensen hun projecten uit bij jullie? Geld op? Te duur, inflatie, geen mensen.
Gewoon te duur. Kijk, het ligt eraan natuurlijk hoe lang geleden je begonnen bent met die business case. Maar hoe langer geleden, hoe ingewikkelder het natuurlijk wordt.
Hoe groter de prijsstijging, ja.
Ja, dat is één aspect ervan. Andere is natuurlijk, we maken ook wel eens mee dat mensen iets gekocht hebben. En dat pre 40-40-20. Nou, dan heb je natuurlijk aan je opbrengstenkant ook nog een uitdaging.
Ja.
Maar de grootste zit natuurlijk gewoon die hele acute prijsstijgingen. En het feit dat je nu gewoon geen prijs krijgt.
Ja.
Dus partijen met diepe zakken die kunnen zeggen, nou, wij gaan gewoon met een bouwpartner gaan we gewoon een traject in. En we gaan wel merken, hè, along the way, waar we dat aluminium gaan kopen, waar we de ramen gaan kopen, waar we de... als je dat kan voorloven, dan kan je verder. Er zijn een aantal partijen die dat doen.
Ja.
Maar als je nu gewoon het helemaal wil, prijsvast tot einde werk wil regelen, dan zijn er weinig loketten open natuurlijk.
Ja.
Ja, we hadden het er straks even over jouw politieke voorkeur. En ik vond het toch wel interessant dat...
Altijd over politiek.
Ja, toch even politiek. Ja. En toch, want yin en yang, dat is, jullie hebben ook alle twee een hele andere politieke voorkeur. En dan zei jij dat op stedenbouwkundig niveau, dat geen probleem... Waar leidt het wel tot problemen? Want Joris is volgens mij ook nog, die is ook nog sponsor en zo bij de VVD volgens mij.
Nou, dat is toch hartstikke goed.
Ja, maar hoe gaat dat samen? Hoe gaat het samen?
Nou ja, als je ruimtelijke ordening is waar wij het vooral natuurlijk over hebben met elkaar, dan zijn we het altijd roerend eens. Dus zijn partij heeft hij een hoop missiewerk natuurlijk te verrichten. Want,
maar je hebt het ook wel eens over iets anders dan ruimtelijke ordening, of niet? Of is dat het enige wat jullie
proberen? Het is een vastgoedpodcast, Maarten. Ja. Ik vind het heel goed dat je zoekt naar waar het schuurt. Dat is heel goed van je.
Ja. Of schuurt het nooit?
Dan kunnen het over de rest toch gewoon hartstikke hard grondrol nemen. Dat is helemaal niet erg.
Nee, maar dat is wel opmerkelijk. Want jij bent van GroenLinks, hij is van de VVD. En op ruimtelijke ordening zijn jullie het eens. Dat is natuurlijk best opmerkelijk. Want als je de politiek en ook de lokale politiek in Amsterdam bijvoorbeeld ziet, dan is men het daar helemaal niet eens van die twee kleuren.
Maarten van Poelgeest was ook een drama voor deze stad.
Nee, maar even...
Er zijn wel meer lokale mensen.
Is het dan Joris als VVD'er die eigenlijk heel redelijk ideeën heeft? Of ben jij juist eigenlijk veel liberaler en rechtser?
Ik denk dat hij op ruimtelijk ordinggebied een absoluut Stalinistische VVD'er is. En ik ben misschien een wat pragmatische GroenLinks.
Ja. Nou, dan moeten jullie het maar gaan doen eigenlijk, dat woningbeleid. Want als jullie eruit komen...
Volgens mij hebben ze ook samen in het college gezeten, toch?
Politieke aspiraties? Wie hebben we samen in het college gezeten?
GroenLinks en de VVD.
Ja, maar ik vind de VVD ook een linkse partij, dus dat maakt niet zoveel uit. Maar, maar heb je voor een aspiratie?
Nee,
of niet?
Nee? Nee, op dit moment niet.
Ik zou dat enorm toejuichen. Een architect in de politiek, dat zou ik echt... Nou, daar wordt wel naar geluisterd.
Maar ik vind het wel fascinerend als je ziet wat die mensen bereid zijn over zich heen te laten komen. Bedoel, dat, ja. Dat zou ik echt niet uitkiezen. Ja. Dat zou het graag doen, maar niet, niet zo.
Echt, nog even over het economisch tij, want dat ben ik dan altijd wel benieuwd naar. Ja, als we, want je hoort veel verhalen van er komt weer een vastgoedcrisis aan, het gaat weer helemaal mis in de wereld. Wie is nou de kanarie in de kolenmijn, hè, in het vastgoedwereld? Zijn het de architecten die het als eerste doorhebben? Zijn het de makelaars? Zijn het de consumenten? Zijn jullie het als ontwikkelaars? Zijn het de banken? Waar gaat als eerste de alarmbel af als het misgaat?
Ja, dat is goed.
Ja, ik denk bij ons. Kijk, je zag ook even omgekeerd na de vorige crisis dat het natuurlijk naijlde. Bij ons tot 2013. 2014 ging weer goed bij ons. En de aannemers volgden eigenlijk 2 jaar later.
Ja, dus jullie zijn de kanarie in de
vorig jaar was absoluut een ramp voor ons.
Ja.
En ik denk over 2 jaar hebben die aannemers het weer ontzettend...
Vorig jaar was een ramp bij jullie. Ja. Terwijl de hele wereld...
Iedereen hoopt
was corona, ja. Maar voor de rest was het allemaal heel leuk.
Eerste corona prima, tweede jaar is moeilijk. En ik denk dat die aannemers, ondanks het feit dat ze allemaal zogenaamd vol zitten over 2 jaar... moeite hebben om genoeg werk te vinden.
Zeker,
om,
eerder denk ik al.
Ja. Ja.
Ja.
Dus ook, en we horen het ook uit de...
werkloosheid.
Nou ja, een beetje afkoeling van de markt kan natuurlijk ook tot wat gretigheid leiden en weer tot wat prijsdalingen. Want een deel van de prijsdalingen zijn ook niet makkelijk te verklaren natuurlijk vanuit grondstoffen.
Ja.
Nee. En wat meer beschikbaarheid van arbeid is natuurlijk...
Maar dat gaat wel vanzelf komen natuurlijk. Ja. Dat is de kwestie van tijd.
Ja. Ik denk wel dat wij een kanarie zijn, ja.
Jullie zijn een kanarie? Nou, dan komt de crisis aan. Heerlijk, toch?
Een afkoeling.
Nou, een afkoeling.
Is het nooit heerlijk. Is
2008
heerlijk.
Was een crisis. Toen viel
is
alles.
Niet fijn.
Nou, een beetje inleveren, een beetje recessie. Dus
nou, ik vind het leuker. Er komen dan natuurlijk altijd wel weer kansen. Maar precies. Ik vind het leuker als iedereen het gewoon een beetje plezierig heeft.
Oh ja, ja. Dat vind jij. Jij
vind
jij,
ik leuker.
Het heel belangrijk dat het, iedereen het fijn heeft.
Ja, ja, zo ben ik dan.
Ja. Ja. En nog een ander quoteje uit een interview met jou. Aan transformeren om het transformeren doen wij niet mee. Als we denken dat sloop beter is, zoals bij dat kantoorgebouw aan het Hofplein, zeggen we dat ook.
Aan het Hofplein, dan moet ik even nadenken.
Ja, dat zei je toen.
Wat stoer.
Maar ja, heel stoer. Maar dus transformeren om het transformeren, is dat te veel gebeurd in Nederland? Dat wilde ik eigenlijk vragen.
Nee, helemaal niet. Nee, nou, dat kan ook helemaal niet uit.
Omdat dus, de economische realiteit laat dat helemaal niet toe?
Dat geloof ik niet. Ik denk de meeste transformatieklussen zijn ontzettend moeilijk gebleken. En we hebben uiteindelijk maar 1 kantoorgebouw naar woningen omgebouwd in Den Haag. En dan zie je dat dan de kantoormarkt weer rebound. En dan
helemaal hopeloos.
Hotels was natuurlijk makkelijker. Hè? Dus van kantoor naar hotels.
Ja.
Maar
Maarten, jij bent natuurlijk een transformatieman.
Ja, we hebben meestal...
Heb jij wel eens projecten getransformeerd om het transformeren?
Nee, maar het is een beetje een combinatie van factoren. Dus er zit natuurlijk toch vaak een duurzaamheidsengel in. Snelheid, het kan soms helpen dat het sneller gaat binnen de gemeente. Kosten eigenlijk bijna niet. Maar wat ik ook heel belangrijk vind, is dat een heleboel van die projecten... het hergebruiken van het bestaande geeft ook meteen een ziel aan een gebouw. En dat kan hebben. We hebben bijvoorbeeld Parool Trouwgebouw gedaan op de Wieboudstraat. Ja, dat is een typisch voorbeeld waar dat eigenlijk heel goed gelukt is, vind ik zelf. En dat je toch een beetje die historie gebruikt en is toch anders.
Ja, en precies wat je zegt. Het staat er al. In Rijswijk hebben we de minister, heet dat gebouw, maar dat is het oude... zeg maar aan het Bogaardplein. Een gigantische kolos van Nefkens. In 2000 was het al voorzien van een nieuwe gevel. Maar daar maken we nu 300 appartementen van. En je hebt ook een hele andere dynamiek natuurlijk met de buurt.
Ja.
Want wij hadden een inloopavond. En normaal als je daar een gebouw gaat voorstellen van 80 meter hoog. Dan is dat natuurlijk gewoon spandoeken en vuurwerk. En in dit geval kwamen de mensen binnen die vroegen wanneer ze erin konden. Ja. Die waren eigenlijk teleurgesteld dat het niet eerder opgeleverd werd. Er is overigens niet veel te zien van het oude gebouw in de nieuwe jas. Maar ja, dan staat het er al. Dan is het al een gegeven. Dus dat is wel heel nuttig. En dat zijn natuurlijk kantoormarkten waar het natuurlijk nog wel getransformeerd wordt. Want in Plaspoel, Polder en in Rijswijk staat gewoon nog heel veel kantoor. Ja. Wat niet meer...
Maar ik ben het wel eens transformeren. Om het transformeren is natuurlijk... En soms is het gewoon beter om het te slopen.
Maar bijvoorbeeld in binnensteden. We hebben hierin voor Martin Smit op het Rokin... wat toen Forever 21 was, wat nu inmiddels Uniqlo huisvest. Daar zit ook nog het oude casco in. Want je kunt je voorstellen dat op zo'n plek al de beton weg en het beton er weer in. Dat gaat hem ook niet worden. Dus dan is het wel transformeren om het transformeren, gewoon om materiaal te bouwen.
Welke nieuwe gebouwen staan er nog op de planning? Waar ben je nu mee bezig? Wat voor torens zien we binnenkort verschijnen van jouw hand?
Nou ja, de hoogste. We hebben natuurlijk onze voorganger heeft natuurlijk de Remmantoren ontworpen in de omval. Dat is natuurlijk een van de huzare stukjes geweest.
Nog steeds van Amsterdam.
Maar de hoogste woontoren in Amsterdam, die wordt binnenkort bij het Johan Cruijff Stadion gebouwd. Door Provast en First Sponsor Group. En
in de Bijlmer?
Ja.
Daar komt de hoogste toren van... Van Amsterdam?
Ja, 132 meter hoog.
Is die dan hoger dan de Rembrandt?
Nee, maar het is wel de hoogste woontoren.
Oh, is woontoren.
De Rembrandt-toren wordt over het algemeen niet gewoon.
Wat is de max voor Amsterdam qua hoogte, vind jij? Want in Rotterdam gaan ze nu naar 240 of zo?
Ja, dat is eigenlijk een plek waar het goed zo hoog kan.
Ja.
Er zijn natuurlijk maar weinig plekken.
Ja, maar dan het grootste deel van de
stad, maar de grootste deel van de stad heb je gewoon met Schiphol te maken. Dus op de Zuidas kan je niet zo hoog.
Vlieg je tegen dat ding aan.
En eigenlijk is Zuidoost de enige plek waar je zo hoog kan. Maar ook dat ga je natuurlijk vanuit het omland op een bepaald moment wel ernstig waarnemen. Dus ik denk dat het daar wel...
Dus voor de ontwikkelaar meestal ook niet boven de 70 meter is het meestal ook eigenlijk niet rendabel.
Dit moment ben je natuurlijk gewoon aan de beurt als je boven de 70 meter gaat.
Waarom is dat? Het is toch juist hoe hoger, hoe efficiënter?
Nee, de kosten zijn op een gegeven moment dermate hoog dat het...
Echt, is zo'n soort modelletje. Dus op een gegeven moment elke verdieping erbij wordt goedkoper en dan worden ze weer duurder.
Ja, het probleem is, boven de 70 moet een constructeur heel anders rekenen. Dus de hoofddraagconstructie wordt heel anders. Bovendien zijn er natuurlijk maar een heel beperkt aantal partijen die het überhaupt mogen of kunnen bouwen.
Okay.
Dus de meeste aannemers vallen gewoon af. Dus je zit eigenlijk met schaarste... de grote aan tafel.
Wist ik niet. Maarten, heb jij nog een laatste vraag?
Nee, wat ik wel leuk vond is dat... daar moet ik toch wel om lachen. Ik zit de hele tijd van, zal ik dat nou zeggen of niet? Maar, dus jullie hebben die...
heel goed, Maarten.
Ja, nou, ik vond zo mooi dat interview wat je aanhaalt. Dus ik ben één van jullie twee, zegt erin... al die seminars, al die panels, al die congressen... en dan al die artikelen vol ijdeltuiterij... jargonterreur en politiek correcte statements. Dat staat heel ver van ons af. Vind ik top gezegd. Maar dat zeggen jullie in een artikel waar je voor betaalt om erin te komen. Dat vind ik wel mooi.
Ja, mooi hè? Ja.
Echt waar? Oh, dat wist ik niet al. Dat vind ik heel goed van je.
Ja, we gaan ook nog actiever op social media de komende maanden. Dus
inderdaad, dat is... betalen voor een artikel... om
in je
artikel
ijdeltuiterij doen we niet
af te geven over andere mensen... die daadwerkelijk worden gevraagd door een echte journalist. Om
mooi.
Ja, mooi. Nou goed, we zijn allemaal maar mensen. Hè? Heel veel dank voor je komst.
Dankjewel.
Prachtige winkel. Geniet van je pakkie.
Ja. Het is jammer dat Diederik er niet is om daar nog een commentaar op te geven.
Ja,
want dan had ik
onze Diederik. Ja.
Ja, is gebleven,
waar is hij om te roosten? Ja. Nou, er is vast wel iemand die jou wil roosten. Heel veel dank voor je komst.
Dankjewel.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.